Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van Tastalk. Vandaag zit ik met Marieke van der Hout. Welkom Marieke.
Dankjewel.
Ik ga het niet formeel aanpakken, want wij kennen elkaar al heel lang.
Heel lang.
Ik was aan het voorbereiden, toen zag ik, ja, we hebben bijna een jubileum. Bijna 10 jaar dat we elkaar kennen en met elkaar samenwerken. Mm-hmm. Voordat ik echt de diepte in ga wat je allemaal doet, wie je bent, hoe zou jij onze connectie beschrijven? Want ik vind hem in ieder geval bijzonder, maar jij hopelijk ook.
Jazeker. Onze connectie, ik denk dat we elkaar gevonden hebben in onze fascinatie voor het leren. Het lerende mens, het leerproces. En het leuke, dat zijn natuurlijk meer mensen die dat hebben. Maar het leuke in onze connectie is dat die vanuit twee totaal andere disciplines komen. Ik heb onderwijswetenschappen gestudeerd. Jij vanuit je designachtergrond. En zo is dat samengekomen. En ik weet nog in een van onze eerste gesprekken, of misschien wel het eerste gesprek, dat jij bepaalde processen, bepaalde ideeën benoemde. En dat ik zei, oh ja, maar er hoort die theorie bij. Oh, maar er hoort dat naampje bij. Of, oh ja, vanuit de onderwijskunde noem je dat zo. En dat jij dat... Ja, oh ja. Ja, inderdaad. Dus dat... Kun jij dat ook nog herinneren?
Ja, de eerste keer was hier beneden bij Stories, bij de café.
Strijp S.
Ja. En inderdaad, hoe didactiek en design samenkomt, zag ik al als ontwerper in mijn studie toen inderdaad. Dus ik was net afgestudeerd toen wij elkaar ontmoetten.
Ja.
Maar jij kon alles inderdaad net precies op de juiste plek leggen. En dat kon ik weer koppelen aan andere design mogelijkheden. En dat leverde heel veel energie op volgens mij.
Ja, en net wel fine-tune dingen van, hey, als je het zo doet, dan is het net logischer voor de lerende. Of dingen die jij intuïtief dus ontworpen had, met dat het beestje een naam kreeg. Dat vond ik ook wel grappig.
Ja, nu hebben we afgelopen jaar echt intensief een keer samengewerkt. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Maar de luisteraars kennen je misschien niet. Wie ben je? Wat doe je?
Mijn naam is dus Marieke van der Hout. Ik ben onderwijskundige. Ik heb onderwijswetenschap gestudeerd in Utrecht. Daarna heb ik zelf nog de PABO gedaan. En heb ik ook een tijdje lesgegeven op een internationale basisschool in Boedapest. Daarna ben ik weer in Nederland gaan werken als onderwijskundige en ben ik eerst in dienst geweest bij verschillende onderwijsinstellingen en daarna gaan freelancen. En de focus van mijn opdrachten, de focus van mijn werk is heel erg kwaliteit van onderwijs, curriculumherziening, curriculumontwerp. Dus bestaande, met name in beroepsonderwijs werk ik dus, bestaande opleidingen verbeteren, bestaande opleidingen herzien of compleet nieuwe opleidingen ontwerpen. Dus dat is eigenlijk wat ik de afgelopen 8 jaar aan het doen ben.
En waarom beroepsonderwijs?
Beroepsonderwijs, ik vind het magische aan beroepsonderwijs is dat je studenten klaarmaakt voor de maatschappij. En natuurlijk doe je dat op het VWO, of VO, doe je dat ook. Maar ik vind het heel tof dat over het algemeen studenten ook echt iets kiezen waar hun passie ligt en dat ze vanuit die passiebevlogenheid zich gaan ontwikkelen als startende beroepsbeoefenaar. En dat ze dan ook als zelfstandig mens in de maatschappij, hè, dan krijgen ze salaris en dan al die dingen meer, gaan ze op zichzelf wonen of samenwonen of wat dan ook. En ik vind het heel gaaf om in die ontwikkelfase om daaraan bij te dragen.
Ja,
ook mooi. Ook aan het mens zijn.
Ja, dus vooral door op die kwaliteit, op curriculumniveau te focussen, zorg je eigenlijk vanuit een hoger perspectief dat die studenten in zijn kracht komen te staan.
Dus ik werk met name met docententeams. Ik maak met hen een professionaliseringsslag zodanig dat zij een kwalitatief curriculum, een kloppend curriculum neer kunnen gaan zetten.
En wat is volgens jou een kloppend curriculum dan?
Kloppend curriculum. De mensen die mij kennen, die weten wat er nu gaat komen. Die denken, oh, daar heb je daar weer. De gouden driehoek van constructive alignment. En we kunnen het niet genoeg over constructive alignment hebben. En constructive alignment, voor de mensen die het niet kennen, gaat over de afstemming tussen leerdoelen, tussen toetsing en leeractiviteiten. Dus daar moet een goede match zijn. Dus die leerdoelen die moeten wel afgestemd zijn met wat er in het werkveld nodig is. Daar ga je je toetsing op afstemmen. En dan ga je ook zorgen dat de leeractiviteiten die je inzet, dus ook goed voorbereiden op die toetsing. En dat daar er alignment ofwel een goede afstemming in zit. Dat één, dat is een kloppend curriculum. En een kloppend curriculum is ook pas kloppend, of is pas kloppend, als het ook aansluit bij de behoeften van de doelgroep.
Ja.
Dus voor een MBO 2 opleiding maak je zeer waarschijnlijk andere keuzes dan voor een master op niveau 7.
Mm-hmm. Oké.
Dus dat.
Ja, die constructive alignment zit ook helemaal in mijn brein geprent, om maar zo te zeggen.
Heel
goed. Dat is mooi. Ik moet elke keer aan Giel denken. Misschien kijkt hij die hem als bijna als tattoo zouden willen zetten.
Ja.
Maar het klinkt eigenlijk heel simpel, maar zo simpel is het niet. Waarom ben jij daar verder in gaan verdiepen en ben je er eigenlijk ook een eigen methodiek van gaan maken?
Ja. Afgelopen jaren dus met heel veel teams gewerkt. En dan merk je dat heel veel docenten die geven elke dag les met heel veel passie en bevlogenheid. Bereiden zij hun studenten voor op het beroepsonderwijs. Dat doen ze met activerende werkvormen, betekenisvol onderwijs. Maar op het moment dat ze ook die stap moeten gaan maken van weg uit je klas, maar het overstijgende. Dus naar het overstijgen, naar heel je curriculum gaan kijken, naar het kunnen 2 jaar zijn, 3 jaar of 4 jaar, of misschien ook 1 jaar, dat kan natuurlijk ook. Dat vraagt wel echt andere vaardigheden. En omdat veel docenten dat niet dagelijks of wekelijks of maandelijks of jaarlijks of soms heb ik het nog nooit
überhaupt
gedaan. Ja. Heb ik het überhaupt nog nooit gedaan. Is het best wel, kan het best wel ingewikkeld zijn van hoe pak je dat nou heel gericht aan? De eerste jaren hadden we doorlopen deze stappen en dan professionaliseren. En we, zeg ik van, ik werk samen met mijn compagnon Karen van Beek. We doorlopen deze stappen en. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, hey, we hebben eigenlijk gewoon elke keer dezelfde stappen. En goh, eigenlijk hebben we wel een methodiek. En dat we ook tegen elkaar zeiden van, hey, maar is dit dan onze methodiek? Ja, het is eigenlijk heel veel bestaande concepten vanuit de onderwijskunde die samenkomen in de krachtige curriculummethodiek, zoals we hem noemen. En eigenlijk konden we nergens een boek vinden of een bron vinden die dat echt stap voor stap uitlegde. En toen zeiden we, goh, misschien moeten we dit ook gewoon zelf gaan opschrijven. Dus afgelopen jaar hebben we samen met Boom Uitgeverij hebben we een eigen e-book gemaakt. En hebben we eigenlijk de methodiek, dus de stappen vanuit, volgens mij hebben we een nieuw curriculum nodig, tot en met de evaluatie en de verbeterslagen. Want dat het curriculum klaar is gereed voor implementatie, moet ik eigenlijk zeggen. Mm-hmm. Dan begint het pas. Al die stappen hebben we uitgewerkt wat je daar dus in gaat doen. Dus heel kort samengevat, je begint met een analyse vanuit je doelgroep, vanuit je werkveld. Hoe komt mijn doelgroep tot leren? Wat is er vanuit het werkveld nodig? Hoe wil ik gaan toetsen? Nou, er zit een set van vragen zit daaronder. Naar het ontwerpen. En die zit heel specifiek in 2 stappen. Een grof ontwerp en een fijn ontwerp. Ofwel een high-level design of een detailed design.
Ja.
Zo je wilt. En dan kun je nog aanvullen met een didactisch design. Dus dat je ook per leerjaar of per fase de didactiek uit gaat werken. En daarna pas echt gaat ontwikkelen van je lesmateriaal. Dan implementatie en dan evaluatie. Ook weer in 2 stappen. Staat ook in het boek. En heel veel luisteraars zullen denken, ja, yeah, what's new? Dit kennen we. maar vooral die stap in dat fijn ontwerp, daar hebben we eigenlijk een werkwijze achter zitten, waarin je dus echt zorgt dat het constructive alignment echt uitgedacht is en dat er een hele mooie opbouwende lijn in je curriculum komt te zitten. Studeerbaarheid, doseerbaarheid van je curriculum, maar ook organiseerbaarheid en dus betaalbaarheid, die komen daar ook in terug. Dus een werkwijze hoe je dat echt kan borgen, dat het constructive alignment erin zit. En niet dat je zegt van, oh, ik heb een mooi grof ontwerp. ontwikkel jij die module maar en ontwikkel jij die module maar. En we zien wel wat het wordt, ja. Wat we ook veel in de praktijk zien.
Ja, want dat is, we gaan zo naar het voorbeeld van de rode pannen, ja. Natuurlijk, want dan geeft het wat meer context. Uh-huh. Maar we hebben intensief samengewerkt afgelopen jaar. En wat ik zelf heel sterk eraan vind, in mijn perspectief is, we gaan eigenlijk van high level naar detail, high level naar detail.
Ja, ja. Dus, ja, weer terug. Ja.
Ja, je moet iteratief aan de slag, ja. Om het in de praktijk te gaan testen en toetsen. Maar je hebt altijd al vanaf het begin heb je de hele opleiding in gedachten. En zorgt eigenlijk dat je de kwaliteiten blijft borgen. Dat vond ik heel sterk aan. Van mm-hmm. Oké, we gaan abstract. Oh, het wordt nu wel heel abstract. En we gaan concreet. Ja. En we gaan het uitproberen en testen, ja. En het tastbaar maken. Ja. En we gaan weer abstract. Ja. En op die manier eigenlijk is, ja. Dat een goede.
Jazeker. Jazeker. En het is absoluut geen watervalmodel. Want zo schets ik het misschien. Maar dat is juist niet wat je wil. Nee. En juist die iteratieslagen. En dat je weer teruggaat. En inzoomt en uitzoomt. En ik moet dus ook een docententeam hebben die dat kan, die dat leuk vindt. En die daar ook niet gefrustreerd van raakt.
Of soms een beetje.
Soms een beetje. Frustratie is niet alleen maar verkeerd. Maar die beweging kan maken. Ja. Van het inzoomen, het uitzoomen. En dus ook wel soms als je weer inzoomt, denk je, oh dit. Maar als we uitzoomen, dan heeft het dus consequenties op andere plekken. Dan moeten we daar met onze inhoud van het curriculum moeten gaan schuiven. Of we hebben daar ingezoomd, we hebben een andere didactische keuze gemaakt. En dat heeft dan implicaties voor de rest van het curriculum.
Ja, nou laten we naar een concreet voorbeeld gaan. Ja. Want jij was gevraagd door de rode pannen, ja. De HOM-opleiding.
Ja, HOM is voor horeca, ondernemen, management.
Ja.
Een niveau 4 opleiding bij de rode pannen hier in ons mooie Eindhoven. Inderdaad was ik gevraagd van, goh, wij willen gaan innoveren. Wil jij ons eens ons komen ondersteunen? Wil je ons komen helpen?
Ja.
Ja.
Oké, en ja, toen ben je eraan begonnen.
Ja.
Hoe pak je het proces dan aan? Uiteindelijk ben ik om de hoek komen kijken. Ja. Hoe zijn jullie daar toegekomen? Ja.
We zijn met het docententeam begonnen. Eigenlijk dus ook in de analysefase. En we zijn gaan kijken van, goh, hoe leiden we nou op? Vanuit het kwalificatiedossier. Wat zien we bij onze doelgroep? Wat zien we in ons werkveld? Waar geloven we in? Wat vinden we belangrijk? En eigenlijk ben ik met dat projectteam wat we toen samen hebben gesteld. In die analysefase zijn we ook vanuit nieuwsgierigheid zijn we dingen gaan onderzoeken. Van hoe gaaf zou het zijn als we dit? Of hoe gaaf zou het zijn als we dat? Bij andere scholen zijn we gaan kijken. Nou ja, toen was het met name nog desk research. Dus kijken van wat doen andere scholen? En toen kwamen we bij een aantal principes kwamen we terecht. Van, we vinden die persoonlijke ontwikkeling vinden we belangrijk. We vinden flexibiliteit belangrijk. En ergens in het proces kwam ook van, ja, we willen ze ook zelf die regie geven. We willen dat ze die soft skills, hard skills ontwikkelen. Hoe tof zou het zijn als ze dat eigenaarschap krijgen. En ergens onderweg kwam toen design-based leren om de hoek kijken. En toen heb ik jou dus uitgenodigd. En toen waren we nog heel erg verkennend.
Ja.
Van, en ik vind het heel belangrijk dat in die analyse, in die verkenning, dat het docententeam ook, of het projectteam, ook hun nieuwsgierigheid kan volgen. Van waar ben je nou nieuwsgierig naar? En waar wat spreekt je aan? En continu met je doelgroep voor ogen. Hè? Niet van, oh, ik vind het gaaf om het gaaf te vinden, maar wat zou onze doelgroep kunnen helpen? Dus toen ben jij langs geweest.
Ja.
Misschien kun jij daar iets over vertellen.
Ja, die zag ik niet aankomen. Design-based leren, voor mij is het gesneden koek. In de zin van, ik ben er dagelijks mee bezig. Maar in elke context is het weer anders. Dus was vooral even kijken, waar zit de energie? Dat vind ik altijd belangrijk. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen dit echt willen? Want als dat echt willen dan niet is, ja, pas mooi bij jouw analysefase. Van ja, ze moeten ontdekken en kijken waar ze enthousiast van worden. Dus ik ben puur gaan laten zien en vertellen van, wat kan je ermee? Wat doe je ermee? Wat voor tools heb je ook daarbij? En hoe komt dat tot stand? En daar was volgens mij wel een eerste vlammetje. Terwijl het in de basis bij veel mensen niet logisch is om een horeca managementopleiding te ver design-based leren. Zijn er juist heel veel mooie raakvlakken, omdat het heel praktijkgericht is. Heel veel in context, buiten de school ook. Dus heel veel basisvoorwaarden, ja, die waren er eigenlijk al. Die we op een ontwerpende manier nog toffer konden aanbieden, volgens mij. Ja. Dus daar is, denk ik, het vlammetje aangegaan.
Ja. En ik weet nog dat we toen op een gegeven moment vrij snel ook gingen nadenken in voorbeelden. Niet richting ons curriculum of zo, maar wel gingen nadenken in van oké, zo hoe zouden dat dan concreet uitkomen te zien? En dat we toen op de Tosti Challenge terecht kwamen. En voor de luisteraars misschien wel leuk om te vertellen. Dat is nu een van de challenges in het curriculum. En de Tosti Challenge is dus voor deze horecaopleiding van ga een ideale tosti ontwerpen. En dan mag je zelf je doelgroep kiezen. Een horecaonderneming. En binnen die onderneming heb je natuurlijk ook weer subdoelgroepen of zo. Sorry als ik het verkeerd zeg, hommers. Maar het publiek is daar ook weer gevarieerd. Dus daarin kun je dus ook weer specificeren. En dan ga je voor die specifieke doelgroep, of je nou een sterrentent hebt of het koffiehuisje op de hoek. Dat is een andere doelgroep. En wat daar de ideale tosti is, die is waarschijnlijk anders. Ja. En toen zijn we begonnen met de ideale tosti. En die heeft toen een zaadje in hoofden geplant, volgens mij.
Ja, volgens mij wel. Maar omdat het, ja, misschien is dat weer iets wat, daar ben ik benieuwd naar bij jou. Mm-hmm. Wat maakt design-based leren interessant in deze context? En wat betekent het in jouw woorden?
Wat het in mijn woorden betekent, is dat je aan het leren bent, aan het ontwerpen bent, aan het leren ontwerpen bent. En dat het een open einde heeft. Dus dat het niet is van 1 en 1 is 2 en we zoeken 2. Dat volgens mij zo gaaf is, dat studenten ook in zo'n opleiding, in een horecaondernemer, als horecaondernemer, daar de context kunnen gaan zoeken die ze aanspreekt. En daar de analyse in gaan en daar een proces in gaan. Waarin ze niet, je kunt natuurlijk binnen een uur een tosti bedenken, daar gaat het niet over. Maar dat ze daar stap voor stap met een stukje onderzoek, verkenning van het vraagstuk, et cetera. En dan van brainstorm tot een voorstel. Dat ze van dat proces heel veel leren. En dat de uitkomst dus ook open is. Dat ze daar eigenaarschap in kunnen pakken. Dat die elke keer ook weer anders is.
En de openheid zit volgens mij in de resultaatsvorm. Want ja, wat een ideale tosti is, kunnen wij niet bepalen als docenten, om maar zo te zeggen. Maar ja, laten we aan de studenten over om te onderbouwen. Waarom is het ideaal in de context van, nou, misschien zelfs de McDonald's.
Ja.
Maar wel structuur. En daar komt ook weer jouw methodiek om te kijken. Ja. Want daar zitten wij altijd, nou, niet in strijd, maar wel, ik wil meer flexibiliteit en ik wil meer onzekerheid. Ja. En jij bent de basis van de structuur met de constructive alignment en de curriculum, krachtig curriculum methodiek. Ja. Hoe heb jij dat ervaren, onze ja, strijd is een leuk woord om maar even te gebruiken.
Nou, ik merkte inderdaad, op een gegeven moment wilde jij van, ja, we gaan het gewoon concreet maken. En dat ik zei van, wacht maar, constructive alignment, we moeten toch wel eerst de grote lijn uitdenken. En volgens mij hebben we daar heel mooie modus in gevonden door, precies hoe jij het net schetst, inzoomen, uitzoomen, inzoomen, uitzoomen, inzoomen, uitzoomen. En ook met het team. En waarbij jij zei, ja, we gaan gewoon die Tosti Challenge gaan we gewoon ontwikkelen. Ik dacht, ah nee, error in mijn kop. We moeten eerst het hele constructive alignment en het hele curriculum. Dat we toen ook in gesprek tegen elkaar zeiden van we gaan nu inzoomen op die Tosti Challenge en dan gaan we uitzoomen. En alle learnings die we daar uithalen, nemen we mee in de rest van de challenges. Dus zo was het voor mij. En dat is ook wel het toffe. Overal waar ik krachtig curriculum methodiek toepas, ontdek ik ook weer iets nieuws over de krachtig curriculum methodiek. Dus dit is de eerste keer dat we met design-based leren gewerkt hebben. En dan merk je dus dat het heel mooi samenkomt, omdat we die structuur bij de HOM heel mooi op hebben gebouwd. Ja. En die challenges passen daar gewoon heel mooi in. En volgens mij hebben we daar een heel krachtig en kloppend verhaal. En het is natuurlijk ook lekker om voor je eigen werk te zeggen dat het krachtig en kloppend en fantastisch is. Wat heb ik het goed gedaan. Maar dat is een puzzel die we samen gelegd hebben. En waar dus vanuit twee disciplines kennis en expertise samenkomt in één curriculum.
Ja, en nog aan het leggen zijn.
Ja,
want
zeker.
Dat is misschien goed om te zeggen. We zijn met het eerste leerjaar is nu begonnen. Voor de tweede, derde, vierde jaren hebben we dus wel op high level niveau plannen.
Ja.
Waarom is het sterk in jouw ogen om nu concreet op deze manier te beginnen en niet gewoon hele opleiding breed in één keer om te gaan?
Omdat we nu alleen beginnen met jaar 1, bedoel je?
Ja,
eigenlijk doen we dat altijd met nieuwe curricula. Die gaan we gefaseerd implementeren. De studenten die nu in jaar 2 zitten, die maken gewoon de oude... De oude opleiding maken die zeg maar af, die faseert uit. En nu gaan we met jaar 1 beginnen. Volgend jaar gaan we met jaar 2 starten met het huidige cohort. En daar het mooie daarin is ook dus dat we dat heel erg stap voor stap aanpakken. En dat we nu ook aan het evalueren zijn. En terwijl we bezig zijn, kijken van hoe gaat het? Wat gaat er goed? Wat gaat er niet zo goed? En dus, wat moeten we gaan doen? En wat kunnen we dan morgen anders gaan doen? En wat kunnen we in de volgende challenge anders gaan doen? En wat kunnen we ook volgend jaar al net anders gaan doen?
Dus eigenlijk nu al leren dat je in jaar 2 niet ook meteen tegen dezelfde fouten aanloopt die je nu opdoet.
Ja, en het is een cliché van de proof of the pudding is eating it. En daar zijn we nu mee bezig.
Ja.
En elke keer weer het gesprek daar en dat professionaliseringsslag met het team zelf. En het is niet altijd alleen maar leuk dat je denkt, oh, we hebben nieuw curriculum en te gek, we gaan het doen. Maar dat is soms dat is ook frustratie. En dan het cliché van zonder wrijving geen glans en doorzetten. En van de week waren we natuurlijk samen bij Jochem Goethals van Fontys. En die zei ook tegen ons van redesign, redesign, redesign.
Ja.
En wat ik ook zo tof vond, wat hij zei, die bij mij is blijven hangen. Een curriculum dat klaar is, dat is een dood curriculum.
Ja, precies.
dus die redesign die zul je altijd houden. En dat is ook goed om te afstemmen met het werkveld. En kijken van hoe kunnen we daarin nog kloppender maken in afstemming met de doelgroep. En hoe kunnen we nieuwe challenges inzetten. En met name in de eerste implementatie, dan schuurt het, dan wrijft het. Dan denk ik, dit loopt niet. En heb ik ook bij andere teams wel dat ze zeggen, het is moeilijk. En, het is, en vroeger hadden we het zo goed op orde. Zullen we dan niet teruggrijpen naar hoe het eerst was? En bij het Koning Willem 1 College, daar heb ik een manager zitten. En die is heel erg van, en dit is onze nieuwe visie. En we grijpen niet terug. Maar wat kunnen we nou vanuit deze visie die we nu hebben staan, waar we nu tegenaan lopen, hoe kunnen we dan toch doorpakken? En dat is waar we nu in zitten.
Ja.
En dat is, dat is zoeken.
Ja, maar dat zie je wel ook bij de HOM-opleiding bij Roy Pannen. Doordat het team eigenlijk die visie heeft neergezet met jou in de basis. Van waar worden we echt enthousiast van? Is dat niet iets wat door directie of door jou is opgelegd?
Nee, totaal niet.
Want jij bent niet met DBL gekomen, zij kwamen ermee.
Ja.
Ik ben niet aankomen klop van ga met ons iets doen, maar van andersom.
Ja.
En dan zie je dat het vertrouwen er is, ondanks dat je altijd die opstartproblemen hebt.
Ja.
Bij de studiedag die we van de week hebben, heb je misschien ook met wat van de coaches gesproken. Wat zijn de eerste ervaringen die jij hoort? Ze zijn nu 9 weken, 10 weken bezig?
10 weken bezig. Wat ze zien is stap voor stap, en dan moet je me ook aanvullen, want jij zit natuurlijk ook nog dichter op hun huid. Is dat ze wel degelijk ook veranderingen zien bij hun studenten.
Ja.
En of het nou door deze aanpak komt of niet, maar hun uitval is echt aanzienlijk lager.
Ja.
Dat is altijd nog de vraag waar dat er komt. Dan kunnen we zo niet zomaar 1, 2, 3 stellen. In het begin was het... Vul me aan, hè. In het begin was het zoeken voor docenten en voor studenten. En nu zijn we dus 2,5 maand onderweg. En maken ze echt stappen.
Ja. Ja, voor de docenten, ik heb in de praktijk natuurlijk veel geanalyseerd en meegelopen om te kijken hoe gaat het. Voor de docenten, die hebben nu 2 petten. Eén moment staan ze nog echt frontaal voor de klas en zijn ze bepaalde kennis aan het overdragen, zowel in traditionele vakken als meer expertmomenten, zoals we dat noemen. Dus hele korte uitlegcyclus van maximaal 20 minuten. Een ander moment bij de coach. En dan ga je veel meer vragen stellen en coachvragen stellen. Dus daar zit natuurlijk een gedragsverandering in, zeker als je al 10, 20 jaar een bepaalde manier je lessen geeft. Maar de studenten, daar vind ik het natuurlijk echt interessant worden. Mm-hmm. Nou, die kwamen van middelbare school, zijn heel erg gewend om goed fout antwoorden te krijgen en weten wat het goede antwoord is. Zeker in die eerste weken, ja, die daagden die docenten, de coaches moet ik zeggen, enorm uit van ja, maar wat wil je nou? En wat is goed en wat is fout?
Ja.
Dus zij stonden heel sterk in hun schoenen als coaches van nee, ik ben hier alleen maar om te begeleiden. Proces hebben we, dus we hebben genoeg structuur voor je om in ieder geval die stappen te zetten. Ja. En nu, vorige week, ben ik dan ook mee gaan kijken weer in de klasse. Dus 8 weken later. En je ziet dat ze veel meer de studenten in hun flow zitten. Niet meer dat soort vragen stellen, maar al veel gerichtere vragen stellen. Mm-hmm. Veel meer zelf gaan nadenken. En dat is uiteindelijk wat we willen bereiken. Is dat ze zelf denken, waarom ben ik hier? Waarom wil ik dit leren? En hoe ga ik mijn rol vinden in het horecavak?
Yeah.
Dus ik ben al heel enthousiast om dat op die manier te zien.
Ja, en daarmee ben ik ook wel heel nieuwsgierig van. Nu zijn we 2-3 maanden bezig. En hoe is dat dan dadelijk aan het einde van het schooljaar? En hoe is dat dan over 4 jaar? Hoe leveren we dan deze studenten af aan het werkveld? En wat gaat dan de feedback van het werkveld zijn? Dus er zijn wel dingen waar ik gewoon... Het is nog een lange weg, maar dat ben ik wel nieuwsgierig naar.
Ja.
Dat vind ik wel echt heel tof.
Ja, zeker. En dat zag je ook bij Fontes Puls, maar ook bij Industrial Design, de TW. Het heeft een paar jaar nodig om, bewijs is niet het goede woord, maar...
Ja, maar ook te landen bij iedereen.
Zeker te landen.
Ja.
Want dat, de HOM heeft in ieder geval een eind over een hele goede naam. Dus voor hun ook best wel spannend om op deze manier eigenlijk buiten hun comfortzone te stappen. Dus het kan ook maar zomaar zijn dat je denkt van, oh, waar zijn we aan begonnen?
Ja, het is maar, een plan compleet mixen. En dan vind ik het wel... zelf wel een soort van geruststelling, maar misschien is dat geldt het voor mij. Heb ik trouwens ook al bij docenten gezien dat we wel eens op papier een logische stappenplan op papier hebben staan. Als je nou denkt van wat is dat logische stappenplan? Dat staat ook in ons boek Krachtcurriculummethode. Die kun je gewoon gratis downloaden. Hebben we heel bewust een gratis download gemaakt dat die kennis gewoon voor iedereen beschikbaar is. En daar staat ook eigenlijk die hele mooie opbouw in van operationeel begrijpen naar operationeel ingrijpen naar tactisch begrijpen en tactisch ingrijpen. Hoe je dan die stappen maakt door de opleiding heen die passen bij het werkveld. Dus er is heel veel onzekerheid en het is spannend en hoe we het aan gaan pakken. En ondertussen, misschien is dat mijn autistisch brein, maar ligt er ook een plan waar we op terug kunnen vallen en waar consensus op is en waar docenten zeggen van ja, hier kan ik me in vinden.
Ja.
Dus die balans in spannend versus zekerheid of zo.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Zeker weten.
Zeggen? Dus als er dan nog helemaal niks is en ligt alleen jaar 1 en we gaan dan beginnen en we zien het wel. Dat lijkt me dan ook wel dat ik denk, dan wordt het ijs wel dun.
Het is heel mooi hoe je het zegt, want eigenlijk in elke training die ik geef over design-based leren, begin ik met, als ik een definitie wil geven, het vinden van zekerheid in onzekerheid. Mm-hmm. Dus dat zit hier heel erg tegenaan. In het moment zelf moet je dingen gaan ontdekken en jaarlijks zullen dat weer nieuwe uitdagingen zijn. Want met de tijd kan dat meegroeien en kunnen ook de projecten of de challenges kunnen we mee evolueren met
sterker
behoeftes
nog,
van de tijd.
Ik hoop ook dat we dadelijk een soort van framework hebben gebouwd en dat we dadelijk ook gaan zeggen van hey, als we deze challenge eruit halen, dan zetten we deze challenge erin. En nu zit de ideale tosti, over 5 jaar is het iets anders. Dus, dus die wendbaarheid van het curriculum, die zit er ook in.
Ja, en dat is waar ik ook heel erg in geloof. Omdat ik tof vind om nu echt diep met jou samen te hebben gewerkt. Is, we hebben structuur nodig om ook creatief te kunnen zijn. Om out of the box
zeker.
Kunnen zijn. Structuur in de basiselementen. Maar dus niet inderdaad nu een curriculum bouwen over 5 jaar. En dan gaan we weer opnieuw beginnen. Maar dat die mee kan groeien en mee kan evolueren met de tijd. En dat die elementen gewoon heel stabiel zijn en heel overzichtelijk zijn.
Ja.
We gaan langzaam richting de afronding.
Ja.
Wat wil jij nog mensen mee willen geven die dus nu midden in hun curriculum herontwerp zitten of misschien aan het denken zijn om daar iets aan te gaan doen?
En download het boek.
Ja, Marieke.
Ja, dat is natuurlijk gewoon. Ja, daar staat alles in wat je moet weten. Nee. Wat ik mensen mee wil geven is, ga aan de voorkant hele duidelijke afspraken maken met je opdrachtgever. Wat is nou precies de opdracht? Wat moet er gedaan worden? Wat moet er opgeleverd worden? En ga met een team eerst die analyse in. Je kunt niet nu, wanneer, wat is het, november, je kunt niet nu bedenken dat je in september met een nieuw curriculum gaat beginnen.
Nee.
Zeg ik. Dat is een heel kort dag. Tenzij je dus echt mensen helemaal vrij kan maken. Maar ga dus kijken, wat is die opdracht? Waar staan we voor? Ga dan die analysefase met elkaar in. Wie is mijn doelgroep? Waartoe leiden we op? Hoe leert die doelgroep? Hoe willen we toetsen? Helpende vragen staan we ook weer in het boek. Een aanzet tot helpende vragen. Betrek je stakeholders in die analyse. Ga met studenten in gesprek. Met je docenten in gesprek. Met je werkveld in gesprek. Ga misschien zelfs met ouders in gesprek. Dat is meer mbo dan hbo overigens, waar dat relevant is. En ga samen met elkaar bespreken. Een van mijn teams, ook bij de Rooipannen, is een ander team. Hier formuleren we heel mooi met elkaar. Wat is ons heilig?
Ja.
Waar staan we voor? Waar doen wij dus geen concessies in? En daar komt eigenlijk een soort van heilige graal, gouden regels komen daaruit. En vanuit daar kun je dan die stappen gaan maken naar eerst een grof ontwerp en dan een fijn ontwerp. En dat zou ik mensen die luisteren echt op het hart willen drukken van: ga niet vanuit je grof ontwerp ontwikkelen. Je moet echt nog een slag maken in je fijn ontwerp en dan die slagen van inzoomen, uitzoomen, inzoomen, uitzoomen.
Ja. Ook lekker gaan proberen in de praktijk, pilotjes draaien.
Ga een pilotje draaien in dit schooljaar. Ga met die TOSI Challenge bij je huidige eerstejaars. Eens kijken hoe dat gaat en welke learnings haal je daaruit. En ga dan weer terug naar je ontwerptafel. En ga kijken van, hoe kan ik de inzichten die ik daaruit haal weer implementeren. Dus in mijn fijne ontwerp en ga dat fijne ontwerp ook tegen je werkveld aanhouden. Je betrekt daar niet alleen je projectteam bij, maar ook de rest van je docententeam. En voor de teams die al begonnen zijn met implementatie, zou ik ook mee willen geven: ga tussentijds evalueren. Een soort van formatieve toetsing voor de mensen die term kennen. En ga aan het einde evalueren. Dus je summatieve toetsing. Dus ga ook continu met elkaar in gesprek van: hey, we zijn nu bezig met deze challenge. We gaan niet pas evalueren als de challenge voorbij is, maar ook terwijl we bezig zijn. En wat kunnen we morgen aanpassen? Je kunt je leerdoelen niet aanpassen. Je kunt je toetsing niet aanpassen. Maar wel je communicatie rondom je toetsing. Wel je communicatie rondom je leerdoelen. Die kun je, en je kunt je leeractiviteiten, als we dan de gouden driehoek hebben, je leeractiviteit kun je wel tussentijds bijstellen.
Volgens mij is de rode draad in- en uitzoomen.
In- en uitzoomen en constructive alignment.
Ja.
Toch nog even zeggen.
Kijk, dan zullen we daar maar mee afsluiten.
Ja, als er...
Marieke, super bedankt dat je de tijd hebt gemaakt om lekker op deze manier met mij het gesprek aan te gaan.
Leuk.
Spreek elkaar genoeg, maar dit is ook een keer leuk.
Ja.
Voor de kijkers en luisteraars, ligt eraan welk kanaal je zit, heel erg bedankt weer voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer. Dankjewel.